Ik wil u vandaag meenemen naar Efeze hoofdstuk 6 en we willen stilstaan bij vers 14b. Maar ik wil toch dat stuk van 10 tot 17 even lezen. Als u naar de titel kijkt, ik heb het veranderd naar de gordel van waarheid. Het is niet deel 6, het is deel 1. Maar ik wou even een onderbreking maken in de geestelijke... wat was de titel van de vorige keer? De geestelijke strijd, denk ik, of zo. En dat zou dit deel 6 zijn. Dus ik heb geknipt en geplakt. En mits dat ik bezig was, had ik het eerste wel veranderd en het laatste niet. Dus ik hoop en ik vermoed en ik denk dat er een deel 2 komt. Omdat dit eigenlijk een belangrijk punt is, maar dat wil ik dan meer uitwerken naar de maatschappij waarin we leven. Vandaag wil ik u meenemen naar de gordel van waarheid. En ik wil dat stuk gewoon met u lezen. Zullen we Efeze hoofdstuk 6 vers 10 tot 17 met elkaar gewoon in alle rust lezen. Verder, mijn broeders. Word gesterkt in de Heere en in de sterkte van zijn macht. Bekleed u met de hele wapenuitrusting van God. Opdat u stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen overheden. Tegen de machten, tegen de wereldheersers van de duisternis van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Neem daarom de hele wapenrusting van God aan, opdat u weerstand kunt bieden op de dag van het kwaad en na alles gedaan te hebben, stand kunt houden. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid. En bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid. En de voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Tot zover. En zoals ik al zei, we gaan vandaag verder met de wapenuitrusting van God. En dit keer inderdaad met vers 14b, uw middel omgord met de waarheid. En misschien even in de context waarin Paulus dit ook schreef. Hij was gevangen in Rome, hij was hoogstwaarschijnlijk geboeid. Mogelijk zelfs aan een Romeinse soldaat, en anders was er altijd een Romeinse soldaat in de buurt die de wacht over hem hield. En die waren natuurlijk bepakt, die waren bekleed, die waren in gevechtstenue, die waren gereed. En in dat opzicht maakt eigenlijk Paulus een parallel tussen de bepakking en het gevechtstenue van een Romeinse soldaat naar onze gevechtsbepakking. Hij maakt daar als het ware parallellen tussen, om ons eigenlijk te leren hoe wij staande kunnen blijven voor de plannen, de listige plannen van Satan en zijn demonen. We moeten ook goed begrijpen dat als Gods woord geïnspireerd is, dat deze volgorde die hier gegeven wordt niet een lukrake volgorde is. Dit is niet zomaar een willekeurige orde, een willekeurige volgorde. Er is een opbouw. Er is een logische opbouw. En zelfs zo dat je het eigenlijk ook kan zien, de eerste drie onderdelen, oftewel de gordel waar we vandaag over beginnen, het borstschild en de schoenen, die waren standaard aan. Die hoefde je niet op te nemen. Als we net aan het lezen waren, ook in vers 16, wat staat daar? Neem bovenal, en dan het schild van het geloof, op. Die moest je oppakken, die hadden ze niet standaard beet, maar de schoenen, het borstschild en de gordel hadden ze altijd aan. Dus ook daarin zie je dat er een bepaalde onderverdeling is. De volgorde is ook belangrijk. De eerste drie hebben ze permanent aan, die horen erbij. En Paulus schetst als het ware in dit stuk uw middel omgord met de waarheid. Wat ik al zei, dat moeten we even in de historische context zien. En dat ging eigenlijk over een lang kleed. Een lang kleed die eigenlijk elke Romeinse soldaat aan had. Hoe lang hij precies was, is niet helemaal ter zake, maar hij was langer. En daaromheen hadden ze eigenlijk een leren riem. En dat kleed diende er eigenlijk voor ter bescherming. Het was een zonder mouwen, het was gewoon met een gat erin. En je stak je armen erdoor, je hoofd erdoor en dat was het. Maar het was eigenlijk ter bescherming voor de kou, voor weer en wind. Als ze lange afstanden moesten afleggen over de Romeinen, die natuurlijk een enorm wegennet hadden aangelegd. Ze konden zich snel verplaatsen, maar ze liepen en marcheerden eindeloze afstanden in die tijd. Dat was hun standaard tenue die ze aan hadden. Als het koud was, gaf het ook inderdaad bescherming. Maar als een soldaat zich gereed maakte voor het gevecht, dan had hij hinder van zijn lange mantel. Die legde hij niet af, die rolde hij op en die stopte hij tussen zijn leren riem als het ware, tussen zijn gordel. Hij rolde hem op, hij stak hem ertussen. Hij rijgde hem bij elkaar om als het ware niet lange flappen voor zijn benen te hebben, om niet gehinderd te worden als die, en in die tijd natuurlijk nog op één gevecht hadden. Vandaag is dat wat anders, in die tijd was dat een 1-op-1. En dan moet je ook begrijpen dat dat het eerste eigenlijk is waar hij mee begon. Dat het niet zomaar een volgorde is, dit is waar hij mee begon. Als hij zich gereed moest maken voor het gevecht, dan was het eerste wat hij deed, was zo lange ding, zijn riem en alles daar goed instoppen. Dat maakte hij ook tijd voor. Dat deed hij zonder zijn zwaard in zijn hand, zonder zijn schild in zijn hand en zelfs zonder zijn helm op. Maar dat was onhandig om dat dan pas te doen als hij dat al opgepakt had. Dit was een logische volgorde, maar ook een theologische volgorde zou je kunnen zeggen als we verder gaan. Dit is het eerste wat hij deed. Als hij dat niet deed en hij stopte er niet goed in, dan had hij een hindernis als hij de strijd inging. Dan was hij niet wendbaar genoeg. En eigenlijk als hij daarmee begon en als hij dus inderdaad zijn mantel oprolde en eigenlijk omgorde, was hij paraat. Dat was het begin van alles. Dan begon hij zich paraat te maken, dan stond hij gereed. En eigenlijk wordt ditzelfde gebruikt door de Heer Jezus in Lucas hoofdstuk 12, vers 35. En dat is de context van Jezus' wederkomst. En ik kan het u gewoon voorlezen. Laat uw lendenen omgord zijn en uw lampen brandend. Maar laat uw lendenen omgord zijn. Dat is eigenlijk hetzelfde. Bij de wederkomst van de Heer Jezus, wat hij hierop aanspoort is, wees voorbereid, wees paraat, wees als een soldaat die zijn kleed heeft opgerold en die gereed is om mee te gaan. Gereed voor de strijd, paraat, strijdvaardig. Het eerste is gedaan, dat is het belangrijkste, start klaar, daar begon het mee. Dat is eigenlijk een beetje zo het historische beeld wat Paulus daar eigenlijk wil schetsen bij het omgorden. Maar dan het volgende, van de waarheid. Simon Paulus plaatst er eigenlijk een geestelijke betekenis aan. Hij pakt een letterlijke illustratie en geeft eigenlijk zo van, wel christenen, wij hebben ook een gevecht te gaan. En wij moeten ons omgorden met de waarheid. Zoals een soldaat als het ware zich gereed maakt, paraat is. Zoals wij kinderen van de Heer gereed zijn en paraat om klaar te staan als de Heer ons komt halen. Wel, zo hebben we ook een gevecht waar we in staan, waar we in stand moeten houden. En waar Paulus dan ook inderdaad over zegt, omgord uw middel met de waarheid. Nu de vraag is natuurlijk, wat voor betekenis had Paulus voor ogen? Wat bedoelde hij? Het is niet zozeer wat wij denken dat daar staat. Hè? Als ik hier kom en ik ga u zeggen van, ik denk dit, dan kunt u vast uw Bijbel dichtslaan en ik zou bijna zeggen, vertrek maar. Want wat ik denk is niet van belang. Het gaat erover wat Paulus daar bedoelde. En dat is in dit geval niet heel eenvoudig. Want eigenlijk hebben we twee mogelijkheden. Het woord is daar gewoon aletheia of aletheia. Die geeft twee mogelijkheden. En het is gewoon waarheid. Maar we kunnen er eigenlijk twee wegen mee op. En als ik daar mijn commentaren en mijn boeken over open, dan is het ook inderdaad, we kunnen twee wegen op. En er zijn twee manieren om eigenlijk dit benaderen. En we kunnen dat benaderen om in de zin van waarheid. Ja, omgord u met waarheid als zijnde van een waarachtige levenswandel van ons. Dat wij niet hypocriet leven, maar dat wij getrouw zijn, rechtvaardig. Dat wij in de waarheid wandelen, om zo maar te zeggen. Geen masker, geen façade, maar transparant. Waar, waarachtig. En eigenlijk zijn er best veel Bijbeluitleggers die hiervoor kiezen. Die inderdaad zeggen, het is onze persoonlijke rechtvaardige wandel, onze waarachtige wandel, die ons bescherming biedt tegen de verleidingen van Satan. Die wij moeten omgorden, die we aan moeten doen. Die moeten we altijd aandoen. We moeten altijd waardig wandelen. Ik kan een heel eind daarmee in. Maar twijfel of dit Paulus zijn vertrekpunt is. Natuurlijk is hier wat van te zeggen. Ik betwijfel of dit zijn vertrekpunt is. En met dat ik verder ging lezen, vond ik gelukkig vrienden die een gelijkaardige gedachte had. Want natuurlijk, wat zeggen deze uitleggers? Als die gaan over een rechtvaardige wandel, dan lezen zij verder in het hoofdstuk. En dan komen zij inderdaad op dat punt, het laatste wat we lazen in vers 17. En het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Zou Gods woord helemaal aan het eind gezet worden, vroeg ik mij af? Om de listen van Satan mee aan de slag te gaan? Ik denk niet dat het hier zozeer gaat, al heeft het wel, is het wel van betrekking, dat het gaat over onze waarachtige wandel. Dat heeft er wel betrekking op. Ik geloof dat het eerder gaat over waarheid in het algemeen. De waarheid. Een vertrekpunt van onze theologie. De waarheid in zijn totaliteit, als objectief. Als objectieve waarheid. Kijk, waarheid in ons en waarachtig leven is feitelijk subjectief. Dat is te zien, maar dat is niet volledig te zien. Dat is niet door iedereen te zien. Objectieve waarheid ligt buiten ons. Is datgene wat ons instrueert. Is een theologisch concept. En u mag eens meegaan naar een aantal teksten waar ik dit eigenlijk wat meer uit opbouw. Johannes hoofdstuk 8, vers 31. Want ik neem aan dat Paulus veel meer de nadruk legt op de objectieve waarheid. En wat ik daar ook voor een deel mee zal bedoelen, is ook Gods woord. Als totaliteit. Gezonde leer. De waarheid. En Jezus gebruikt ook dergelijke termen. Johannes hoofdstuk 8, vers 31 en 32. En Jezus is daar in gesprek met de Joden. En die zegt, Jezus dan zeide tegen de Joden die in hem geloofden. Als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen. En de waarheid, en u zult de waarheid kennen. En de waarheid zal u vrijmaken. Wel, als er al een ding is in onze strijd met Satan, als wij al ergens nood aan hebben in onze bepakking, als wij al iets moeten hebben wat wij altijd bij ons moeten hebben, dan is het deze waarheid die de Heer Jezus hier zegt. Die waarheid zal je vrijmaken. Dat is feitelijk het geheel wat de Heer Jezus persoonlijk is. Dat is natuurlijk voor ons wel eens lastig om te begrijpen. Jezus is de weg, de waarheid, hoorden we net, en het leven. Maar we kunnen ook gewoon heel eenvoudig zeggen, het is Gods woord die ons vrij maakt. Het is Gods woord als waarheid die wij om ons heen moeten hebben, die wij bij ons moeten hebben en continu om ons heen moeten hebben. Dat is hetgeen wat hier ook de Heer Jezus bedoelt. U zult, als u in mijn woord blijft, bent u werkelijk mijn discipelen, en u zult de waarheid kennen. Zie, het woord en de waarheid worden aan elkaar gekoppeld. En die waarheid, die zal u vrijmaken. Zie, waarheid bevrijdt van zonde. Waarheid bevrijdt ons van de listen van Satan. Wij hebben waarheid nodig om de leugen te ontmantelen. Zie, de ene leugen ontmantelt de andere leugen niet. Die bedekt het juist. Als we een leugen van Satan en zijn listige plannen hebben, dan hebben wij de waarheid nodig. Gaat u eens mee als u in Johannes bent, hoofdstuk 17, vers 17. En hier gaat het over onze heiliging. Johannes 17, vers 17. Wat zegt Johannes als schrijver daar? Heilig hen door uw waarheid. En dan zegt hij, uw woord is de waarheid. Wel, dit is heiligmakende genade die wij ontvangen. Maar hoe komt die naar ons toe? Door de waarheid. En waar vinden we die waarheid? In Gods woord. Zie, het is Gods woord die wij als het ware in onze strijd om staande te blijven. In onze gevechten nu hebben wij Gods woord nodig. Zijn waarheid om staande te blijven. Wij moeten als het ware de waarheid aandoen. Satan met zijn leugens kunnen wij alleen verslaan en alleen maar begrijpen, doorgronden, als we de waarheid hebben. De waarheid van Gods woord. Niet zozeer onze rechtvaardige wandel. Ja, dat zal ook meehelpen. Maar veel meer dat wij omgord zijn met de waarheid. Misschien dat nog een hele belangrijkste tekst. En dat is een beetje mijn afsluiter. Ik kan dit verder uitwerken, maar ik meen dat dit voldoende is. 1 Korinthe hoofdstuk 16, vers 13. We hebben daar de vorige keer ook bij stilgestaan. Paulus geeft namelijk een soortgelijke oproep aan de Korinthe gemeente. En als je niet altijd zeker bent in een tekst zoals nu in Efeze, van Heer, welke kant moeten wij kiezen? Moeten wij inderdaad gaan kiezen voor onze rechtvaardigheid die wij aan moeten doen? Onze waarachtige wandel? Of moeten wij inderdaad zeggen, nee, het is uw woord. Is het subjectieve of het objectieve? Is het het innerlijke of is het uiterlijk wat buiten ons ligt? Ja? Dan is dit denk ik ook een hele sterke tekst die eigenlijk ook laat zien wat we net konden zien in Johannes, dat het totaal van de waarheid noodzakelijk is. 1 Korinthe 16 vers 13. En Paulus schrijft daar het volgende. Wees waakzaam. En hier eigenlijk diezelfde oproep. Sta vast. Zie, dat is wat de opdracht ook in Efeze hoofdstuk 6 was. Ja, vers 14, het eerste stuk. Houd dan stand. Sta vast. Bied weerstand. Geef geen centimeter prijs. Maar wat staat hierachter? Sta vast in het geloof. De vorige keer hebben we het laatste gelezen. Hè? Wees manmoedig. Maar sta vast in het geloof. En hier heb je eigenlijk dezelfde onderverdeling. Hier moet je een keus maken. Wat bedoelt de schrijver hier, Paulus, met het geloof? Is het geloof wat wij in ons hebben? Het subjectieve, het innerlijke geloof. Als hetzelfde, zou je kunnen zeggen, als de innerlijke waarheid, een waarachtige wandel. Of bedoelt hij hier het geloof als het totaal wat aan ons gegeven is, waar wij ons vertrouwen op hebben geplaatst? En dat is eigenlijk de context hier. Dat hij eigenlijk zegt van sta vast in hetgeen wat aan jullie overgeleverd is. Die waarheid, zet je voeten daar neer. Dat is het geloof. Kent u die tekst in Judas hoofdstuk 3? Laten we er gewoon even heen gaan. Dit is zo'n belangrijke tekst. Die schoot mij later te binnen. Daarom zeg ik zit wat met mijn tijd. Waar ik inderdaad ook voorzichtig wil zijn. Judas net voor openbaring. Judas hoofdstuk 1. Want er is maar één hoofdstuk. Vers 3. En Judas schrijft er eigenlijk aan de gelovigen. En hij zegt, geliefden, daar ik mij in alle opzichten beijver om u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil. Dat was eigenlijk zijn intentie. Hij zegt, ik wil schrijven over de verlossing. Dit is iets waar mijn hart naar uitgaat. Wat zegt hij dan? Zie ik mij genoodzaakt. Er is iets wat een hogere prioriteit heeft. Het te doen met de vermaning om tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal de heiligen overgeleverd is. Zie, hier gebruikt hij diezelfde term. Het geloof wat eenmaal aan u is overgeleverd. Zie, hetgeen wat wij moeten geloven. De waarheid die buiten ons ligt. Gezonde leer. En eigenlijk is dat wel een interessante tekst. Er zijn meer teksten die erover spreken. Over het geloof als zijnde het totaal waar wij ons vertrouwen op stellen. En dat is, naar ik meen, veel meer de basis waar Paulus van vertrekt. Omgord u met de waarheid, het geloof. Het totaal wat overgeleverd is. Het objectieve wat u in uw handen heeft. Dat is waar we nodig hebben als vertrekpunt. Wat God geopenbaard heeft en aan ons gegeven heeft. En wat wij in onze taal zelf in onze hand mogen hebben. Dat is waar we mee beginnen. Omgord u daarmee. Zie, eigenlijk is het gewoon heel eenvoudig. Willen wij in dit leven succesvol stand houden, dan moeten wij Gods woord om ons hebben, in ons hebben, bij ons hebben. Altijd. Die leggen we niet weg. We moeten daar, zoals Frans ook terecht zei, elke dag in lezen. We hebben dat zo hard nodig. En dan mag u ook aannemen dat als we bij het zwaard komen, dat daar ook een uitleg voor is. Waarvan ik zeg, zoals ik het nu kan zien, er zijn momenten dat we hele specifieke versen gebruiken. Dat we als het ware het zwaard oppakken en een specifieke strijd daar gaan en zeggen, dat is het woord wat ik nodig heb, dat is het vers wat ik hier nodig heb. Zoals bijvoorbeeld de Heer Jezus bij de verleidingen van Satan, die met hele specifieke versen aankwam. Oh, je hebt honger, hier liggen stenen. Wel, maak daar brood van, zodat je dat kan eten en je honger gestild wordt. De mens leeft niet van brood alleen, zei de Heer Jezus. En hij citeert een specifieke tekst. Zie, daarom neem ik heel eenvoudig aan dat Paulus begint met het totaal van de waarheid. Dat we daarmee ons omgorden. Natuurlijk vloeit daar onze levenswandel uit voort. Natuurlijk, als wij waarheid, als we dat tot ons nemen, ons mee omgorden, dat er ook een rechtvaardige of een waarachtige wandel uit voortkomt. Waardig wandel, ja, wandelwaardig naar de roeping waarmee u geroepen bent. Efeze hoofdstuk 4 vers 1. Maar hetgeen wat eruit voortvloeit, is niet onze eerste lijn van bescherming tegen de verleidingen van Satan. Dat vloeit voort uit de basis, de waarheid, het geloof wat aan ons is overgeleverd en waar, zoals Judas ook zei, waar we tot het uiterste moeten strijden om die waarheid te blijven verkondigen. U ziet ook in het volgende punt, dit is een beetje zo wat de betekenis die ik daaraan in zie. En ik koppel ze dus niet helemaal los van elkaar, maar ik leg meer het accent op het objectieve, de objectieve waarheid van Gods woord. En daarin vinden we natuurlijk Jezus Christus als personificatie van waarheid. Maar als we naar waarheid gaan kijken en we gaan waarheid benoemen, het volgende punt in de schema, dan is er een waarheid is een concept wat niet vaak gehoord wordt. Wat ook voor ons niet altijd helder is. We horen het, ja, we hebben daar enige gedachten over. Maar ik wil eigenlijk met bepaalde definities, je zou zelfs kunnen zeggen karaktereigenschappen of eigenschappen van die waarheid die ik net benoemd heb, ga ik opnoemen. Zodat u inderdaad in uw denken gericht wordt. Wat houdt dat nu in, waarheid? Dat is niet alleen u, hè, maar dat geldt ook voor mij. Laat ik het eens definiëren. Waarheid is een harde waarheid. Waarheid is streng. Waarom? Waarheid eist namelijk en waarheid dwingt. Waarheid, er is niet over te onderhandelen. Het is waar of het is niet waar. Zie, daarom is waarheid ook zo hard. Je kan er niet omheen. Het staat. Het is massief. Het is kolossaal. Het volgende punt zou ik willen zeggen, waarheid is goddelijk. En wat ik daarmee bedoel is dat het van God gegeven is. Als wij in de Bijbel en in de theologie spreken over waarheid, dan is het Gods waarheid. Dat is van God gegeven, het ligt buiten ons. Het is aan ons gegeven. Het wordt ons opgelegd. Wij hebben geen stemming over wat nu waar is en wat niet. Het is niet de meeste stemmen gelden. Er is geen democratie in waarheid. Het wordt van buiten opgelegd. Het is waar. Omdat God het gegeven heeft. U hoort al, ik ga hier geen Bijbelverzen van uitzetten. Maar dit is eigenlijk, of achterzetten. Maar dit is eigenlijk een beetje wat je kan terugvinden in vrij veel omschrijvingen en hoeken en die je eigenlijk van Gods woord kan zien en als je eromheen loopt en het van verschillende kanten kan zien, dan zie je ook dat waarheid zwart-wit is. Er is geen grijs gebied. Er is geen overgangsfase. Het zijn niet kleuren die elkaar overvloeien. Wel, weet je, er is zo'n grijze zone. Nee, het is waar of het is niet waar. Het is in of het is uit. Het is ja of het is nee. Het is niet, misschien. Bij waarheid bestaat dat niet. Waarheid sluit de rest buiten. Waarheid sluit de leugen buiten. Waarheid maakt daarmee onderscheid. Maakt onderscheid. Waarheid is ook nog eens absoluut. Het is uniek. Het is enig. Het is onvergelijkbaar. Zie, als je namelijk leest over de filosofie over waarden of over waarheid, dan hebben ze daar termen als waarheidsgetrouw achter. En wat ze eigenlijk zeggen van, je hebt verschillende gradaties van waarheid.
wel.
Niet in onze Bijbel en niet in onze theologieën. Niet wat Paulus hier bedoelt, dat we gradaties hebben in waarheid. Waarheid is exclusief. Waarheid is niet relatief. Waarheid is zuiver. En daarmee is waarheid, zeg ik mijn volgende punt, waarheid is ook onveranderlijk. Het is ook goed om over na te denken. Het verandert niet met de tijd. Als iets eenmaal waar is, dan is het altijd waar. Het verandert niet van waar naar onwaar of van onwaar naar waar. Het is altijd hetzelfde. Het is tijdloos. Het is overal en altijd hetzelfde. Het is niet alleen wat hier waar is. Wel, dat is hier misschien waar, maar niet in Rusland. Wat hier waar is, is daar ook waar. Wat voor u geldt vanuit Gods woord, geldt voor alle gelovigen. Waar we ook zijn. Waarheid is altijd waar. Het is niet vormbaar, het is niet maakbaar, het is niet vloeibaar. Waarheid is. En zelfs als we gaan kijken naar de definities vanuit de Bijbel, als het gaat over waarheid, en ik ga er niet heel diepgaand over in, want het boek Johannes spreekt enorm veel over waarheid, dus we kunnen daar lang gaan zitten, maar wie weet komen we daar dan eens een keer. Waarheid is enkelvoudig. Het is niet zo dat de Bijbel spreekt over waarheden. Jezus sprak ook maar over de waarheid. Die zegt niet, de waarheden zullen u vrijmaken. Nee, de waarheid, punt. Het is enkelvoudig. En wat je daar ook uit kan halen is, het waarheid spreekt zichzelf niet tegen. Waarheid is in dat opzicht consistent, het is samenhangend, het is één geheel. En mits dat het één geheel is, is het ook logisch. Is het ook te doorgronden. En ik zou ook zeggen, de ene laatste, daar komt er nog één. Waarheid is noodzakelijk, waarheid is essentieel. Zonder kunnen we niet. Hoe kunnen we staande blijven? Hoe kunnen we als kinderen hier leven? Hoe weten we wat voor wapens we hebben als we geen wapens hebben? Om de ene leugen met de andere leugen. Nee. We hebben waarheid nodig. Dat is geen filosofie. Waarheid is geen suggestie. Wij moeten ons onderwerpen aan de waarheid. En het accepteren als zij de Heer, ik heb dit nodig. We moeten de waarheid niet in vraag stellen. We moeten het aannemen. En waarom? Waarheid heeft het laatste woord. Als wij voor de Heer Jezus Christus verschijnen, dan zal Hij in waarheid ons oordelen. De waarheid over onszelf zal zijn. Zal zichtbaar zijn. Niet de façade die we hier gehad hebben. Niet hetgeen wat onzichtbaar was voor velen. Dan zult u Erik kennen in volle waarheid. Dat is het oordeel die ons te wachten staat. Hij zal iedereen in waarheid oordelen. De leugens komen aan het licht. Zie, dit zijn zomaar eens wat opsommingen en eigenschappen om eigenlijk gewoon eens de definitie van waarheid theologisch gewoon eens wat van alle kanten te bekijken, omdat we daar niet zo stil, vaak bij stilstaan. Ook in deze wereld horen wij niet veel over waarheid. Maar daar kom ik volgende week wat meer op terug, dat het allemaal relatief geworden is. Maar laten we gewoon ook eens kijken hoe de Bijbel het beschrijft, want de waarheid wordt ook beschreven. En u mag ermee gaan naar, wel, ik heb een paar kleine teksten, u mag naar Thessalonicenzen gaan, u mag ook naar Jeremia gaan, maar de Bijbel beschrijft namelijk Ook heel specifiek, en ik wil daar twee eigenlijk uithalen, die voor ons eigenlijk best wel van belang zijn in onze strijd. En dat is eigenlijk dat de Bijbel ook spreekt over waarheid als echtheid. En dat verbinden we aan God. Waarheid als echt. En je zou het eigenlijk zo kunnen zien als een vergelijking. Als je zegt, en de Bijbel die gebruikt er bijvoorbeeld, Jeremia 10 vers 10, ik zal het even lezen. Doch de Heer is de waarachtige God. Je zou daar het woord echt kunnen invullen. De Heere God is echt God. Hij is niet vals, nee, hij is echt. Zoals je bijvoorbeeld goud hebt, of wat dan ook maar. Dat je zegt van, echt goud is zuiver goud, is puur goud. Alles wat goud moet zijn, dat is het ook. Dus dat is een echte. Dat is waarachtig goud. Er zitten geen verkeerde substanties in. Alles wat goud is, dat is het. Zo is het ook eigenlijk in dit vers, en ik heb straks nog een paar versen waar het over spreekt. Doch de Heere is de waarachtige God. God is precies zoals God moet zijn. God is precies zoals God moet zijn. Hij is echt. Tegenover vals. Tegenover onzuiver goud, zou je kunnen zeggen. Zuiver goud, onzuiver goud. Echt en niet echt. Bij God, hij is een echte God. Hij is zuiver God. 1 Thessalonicenzen 1 vers 9. Waar ook zo gesproken werd dat, en dat is eigenlijk wel een mooie context, waar de mensen in Thessalonicenzen ook gezegd werd, dat ze, hoe u, waar Paulus over hen spreekt en zegt, hoe u zich van de afgoden tot God bekeerd hebt, om de levende en de waarachtige God te dienen. Afgoden, dat zijn valse goden, die zijn niet echt. Maar de waarachtige, dat is de echte. Dat is de enige, dat is de unieke. Dat is de zeldzame. Al die andere goden, dat zijn geen goden. Geen echte. God is de enige echte waarachtige God. En we hoorden die tekst vanochtend al. In Johannes. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. En eigenlijk wat je daar ook ziet is Jezus is echt. Hij is de echte God. En dat kun je gewoon naar die andere twee woorden vertransporteren. Ik ben de echte weg. En ik breng het echte leven. Zie, als Jezus nu niet echt was. Als Jezus niet de waarachtige was, niet de echte, zoals hier bedoeld wordt. Dan heeft hij ook niet, dan is hij niet de echte weg. Dan breekt hij ook niet het echte leven. Dan hebben wij iemand die we in de toekomst tegen gaan komen. Antichrist. Die zegt, ik ben de weg. Maar is het niet. Die zegt, ik ben God. Maar dat is hij niet. En hij zegt, ik breng leven. Maar hij brengt dood. Zie, Jezus is echt. Hij is echt het leven. Hij brengt echt het leven. 1 Timotheus 2 vers 5. Ook zo'n vers waar je eigenlijk kan zeggen van, dan zie je dat de waarheid over de Heer Jezus Christus en de waarheid van God, dat ze echt zijn, ook heel exclusief is en heel erg veel dingen uitsluit. 1 Timotheus 2 vers 5. Want er is één God. Dus maar één echte God. Klaar. Dus de rest zijn geen goden. En er is één middelaar tussen God en mensen. De mens, Christus, Jezus. En als je zo zo'n tekst leest, en je ziet dat in de woorden van de Heer, het woord waarheid staat hier niet in, maar je ziet dat als je dat bouwt met de waarheid van Gods woord, dan is het een hele exclusieve waarheid. De waarheid maakt onderscheid. Er is maar één God. De waarheid sluit uit. Er zijn geen andere goden. De waarheid is zwart-wit. Er is één middelaar. Zie, dat zijn de dingen die de Bijbel ons leert over echtheid. In de Bijbel vinden wij de enige ware en waarachtige God. De rest is vals, is imitatie, is niet echt, is niet de ware. Weet u, het is niet aan mij om dat te bepalen, wat nu een echte God is of niet. Het is. Het is. Het is aan mij om dat te verkondigen. Het is ook straks, en dat zullen we ook zien als we naar de praktijk gaan, voor ons om te geloven. Waarheid als echtheid. Maar we vinden in de Bijbel namelijk nog een punt die erg belangrijk is in dit geval. En dat is waarheid als werkelijkheid. Niet als echtheid, maar als werkelijkheid. En dat heeft ook meer te maken met wat God vertelt en wat God spreekt is werkelijk. Is reëel. Komt overeen met wat het is. Zie waar de Bijbel over spreekt. Overal waar de Bijbel over spreekt, en dat spreekt niet overal over, maar overal waar de Bijbel over spreekt, spreekt het werkelijkheid. Laat het de realiteit duidelijk zien. Als zijnde van, zo is het. Ja. De Bijbel geeft een ware, een waarachtige en een werkelijke verklaring van dit leven. Dat vinden we nergens anders. Het geeft ook een werkelijke en een ware oplossing om stand te houden tegen de listen van de Satan. En hoe komt dat? Dat is heel eenvoudig. God is een echte God. Hij is een waarachtig God. Hij is waarheid. En hij spreekt waarheid. Zeggen, hoe maken we die link? Nou, God kan niet liegen. God kan niet anders zijn dan dat hij is. Hij is waarheid en het enige wat hij kan doen is waarheid verkondigen. En wat staat er dan zo mooi in 2 Timotheus 2 vers 13? Het staat niet in uw tekst, maar u kunt het misschien eens bijschrijven of in uw hoofd onthouden of de preek nog eens een keer naluisteren. 2 Timotheus 2 13, daar staat, al zijn wij ontrouw en verloochenen hem, hij blijft getrouw, want God kan zichzelf niet verloochenen. God kan niet anders zijn dan dat hij is. Satan wel. Satan kan zich voordoen als iets wat hij niet is. Satan heeft de mogelijkheid met de leugen, maar dat is de leugen. De leugen kan voordoen. Hij kan zeggen, kijk eens, ik ben goed, ik heb het beste met je voor. En als je zondigt, ach, dat is helemaal niet zo erg. Er zit altijd voordeel voor je. En een leugen, ach, als het voor je eigen best wil is, dat is helemaal niet zo erg. Wie kan er hier in deze wereld nu zonder leugens leven? Dan zou je geen leven hebben. Doe maar. Zie je? En dan hebben we gelogen en dan komen de gevolgen en dan moeten we nog eens een keer liegen om de gevolgen van die leugen weer in te dekken. En zo komen wij vast te zitten in het spinnenweb van de zonde en van de listen en de verleidingen. En de gevolgen worden alleen maar groter, relaties komen onder spanning. En Satan heeft zijn doel bereikt. Ah, nog niet voor definitief, maar hij is op weg. Satan kan zich anders voordoen. God kan zich niet anders voordoen dan dat hij is. Hij is waarheid. En het enige boek wat God gegeven heeft, heeft u in uw hand. Dat is de Bijbel. En dat maakt ook dat de Bijbel volledig waar is. Als God waarachtig is, dan zijn al zijn woorden waarachtig. En al zijn woorden zijn opgeschreven, die wij nodig hebben althans, in de Bijbel. In Gods woord. Het is heel eenvoudig. Als Gods woord niet waarachtig is, dan is God niet waarachtig. Als God niet waarachtig en echt God is, kunnen we zijn woord niet vertrouwen. Als er in de Bijbel, in de originele geschriften die gegeven zijn, één fout is die niet overeenkomt met de werkelijkheid, is God ontroond van zijn waarachtigheid. Is hij geen echt God meer? Dan denkt u, wow, kan niet een klein beetje, nee, het is waar of het is niet waar. Het is alles of niets, waarheid is exclusief. Weten we het nog, dat waarheid niet kon veranderen? Maar goed ook. Waarheid is onveranderlijk. God heeft ons de enige waarheid gegeven. Dat heeft hij allemaal opgeslagen en gegeven in een boek die wij in onze handen hebben. Dat is hetgeen waar wij ons mee moeten omgorden. De Bijbel is een declaratie die waar is. De Bijbel geeft volledig de werkelijkheid en de realiteit weer. Van alles. Als eerste van onszelf. Ik bedoel, de Bijbel is een spiegel waar we in kijken en zeggen, dat is precies wat ik zie. Als we tot de erkentenis gekomen zijn dat het de waarheid is. Zie, de Bijbel, daar kunnen we op vertrouwen en bouwen. De Bijbel is altijd het juiste kompas, geeft altijd de juiste koers aan, overal waar het over spreekt. Lees de spreuken en dan gaat de dwaas, dat is zijn weg. En hij gaat van de ene naar de andere en hij gaat Langs de verleidingen van de listige vrouw. En uiteindelijk is daar de pijlen die zijn ziel doorboren als de dood. Maar dat is waar. Dat is waarachtig. Dat is werkelijk. Maar ook zij die op de Heer Jezus vertrouwen en de weg van de Heer bewandelen. Al komen de stormen. Oh, ze zullen vrucht dragen. Van beide kanten, alle kanten kunnen we zeggen, de Bijbel is het enige juiste kompas, geeft de werkelijke koers weer. En daarmee is waarheid exclusief. Als je dat zo voelt, voelt u ook niet dat het zo massief is en zo massaal? Waarheid, je kan er gewoon niet omheen. Het is graniet wat voor je neergezet wordt. Je kan er niet in bijtelen, je kan het niet vertillen, je kan er niks mee doen. Het staat daar, het is zo kolossaal. Ik was nog even aan het lezen vanochtend en toen kwam zo die tekst van Openbaring 21 vers 5 voor mij langs. En dat staat daar, God die op de troon zit en die zegt, ik maak alle dingen nieuw. En dan zegt hij, schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig. Dit gaat werkelijk gebeuren. Ik, zeg God, maak alle dingen nieuw. Het staat. Dus ik hoop dat het... Het is moeilijk om zo'n onderwerp met compassie te brengen, hè? Waarheid. Kom binnen, Johan. Het is niet eenvoudig om zoiets met gevoelen mits ik daar aan het studeren ben, is dat iets waar je gewoon tegenaan loopt. Het is niet genade en... Oh, dat is zo geweldig. Het is waarheid. Het is boenk. Je kan er niet eens omheen. Welke kant je ook heen wil gaan, daar is waarheid. Het achtervolgt je overal. Het is onveranderlijk. Het is wat je Heer Jezus zei. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Wat zegt hij in Openbaring? Ik ben de Alfa en Omega. Nou, ga daar maar eens omheen. Ik ben het begin en het eind. Oh, dat is lastig om daar omheen te gaan. En overheen en onderdoor. Maar ik wil het toch praktisch maken. Om te laten zien wat... En daar bedoel ik mee, natuurlijk wel opbouwend naar het laatste punt waar we mee omgorden. Dat is ook mijn laatste punt, dat kunt u zien op uw schema. Ik wil de waarheid praktisch maken. En wat ik daarmee eigenlijk wil zeggen is, de Bijbel is onze enige houvast. Geen enkele kerkorde, geen enkele synode die dingen bepaald heeft. Geen enkele persoon die zegt van, dit is waar en zo zal het zijn, kunnen wij opbouwen en geloven. U moet mij niet geloven. U moet uw vertrouwen niet stellen op ons als oudste. Het enige waar u zich aan vast kan houden en wat objectief is, is hetgeen geschreven in Gods woord. Dat is onze enige houvast. Daarom is het ook de eerste prioriteit in mijn opzicht waar Paulus mee begint. Omgort u daarmee. Nou, laten we eens kijken wat we deden toen wij nog niet tot wedergeboorte waren gekomen. Ga dus mee. Dat is gewoon heel praktisch. Althans, dat hoop ik toch voor u. Romeinen 1 vers 18. Romeinen 1 vers 18. Toen wij nog ongelovig waren, bestond de waarheid ook al. En de waarheid was onveranderlijk, wat we er ook mee deden. En wat staat er dan? Want de toorn van God wordt geopenbaard vanuit de hemel. Dus waar is Gods toorn op gericht? Op alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen. Maar wat doen die mensen dan? Waarom is Gods toorn gericht op die mensen? Omdat ze namelijk één grote zonde hebben. En dat is het volgende stukje. Die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Zie, we hebben allemaal wel eens een fietsband moeten plakken misschien. Als je een beetje jong bent geweest. En zoals ik. En nogal eens baldadig was. En... Oh, dan zat je niet altijd op de juiste koers met de fiets. En dan ging je stoepranden en poof, lekker band. Wat doe je dan? Oppompen en onder water duwen. Te zien waar de bubbeltjes vandaan komen. Maar je moest hem wel onderhouden, anders ging dat ding drijven. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. Alleen dit onderhouden van Gods waarheid is ongerechtigheid. Waarheid blijft nog steeds waarheid, hè? Dat verandert niet. Al houden we het onder en houden we het heel lang onder. Het blijft waar. De zonde, toen wij de Heer Jezus nog niet kenden, waren wij zo verduisterd, dat we eigenlijk de leugen geloofden en de waarheid onderhielden. En wij geloven liever de leugen. Want de waarheid, dat is zo hard en zo kolossaal. Die houden we onder. God is schepper. Nee, we zijn ontstaan uit een grote knal. U bent zondaar. Nee, we worden neutraal geboren. Deze wereld wordt steeds slechter. Nee, we zijn op weg naar een perfecte toekomst. We moeten alleen meer kennis vergaren. En dan hebben we nog Satan. Satan die het verstand, wat hebben we gelezen? 2 Korinthe 4:4, ik heb het er niet bij gezet. Die verduistert het denken van de ongelovigen. Als er al licht komt. Als er al licht komt vanuit Gods woord. Wil hij het wegnemen. Oh nee, wandel maar die duisternis in. Wandel maar verder. Duw het maar verder onder. Maar hoe meer ze studeerden en hoe meer je van de schepping leert, hoe harder je moet duwen. Deze week moest ik denken aan die o zo briljante Stephen Hawking. Hij is overleden. Briljant. Sublieme mind. Hij is het kwadraat van velen van ons. Zoveel wist hij. Kosmologie. Fysica. Hoe meer die studeerde, hoe meer die wist, hoe meer die de waarheid ten onder moest houden. Er is één probleem. Nu weet hij het. Dat er een waarheid is. Dat er een God is, een schepper. Die mijn waarheid zal oordelen. Satan verblindt de gedachten. En hij is nu succesvol ook. Hij is nog succesvol ook. Om ons, en dan heeft hij lange tijd gepoogd om ons maar bij de waarheid vandaan te houden. Dat is het eerste. Maar er kwam een punt dat de waarheid, dat we die leerden kennen. Er kwam een punt in de praktijk van ons leven dat wij de waarheid leerden kennen. Zie, iedereen die de waarheid eronder houdt, gelooft de leugen. Punt. Dat is heel eenvoudig. Wie de waarheid ten onder houdt, gelooft een leugen. En die waarheid wordt alleen, de leugen wordt ontmaskerd door de waarheid. En als we denken aan de verloren zoon, en ik lees gewoon het stukje voor. De verloren zoon was inderdaad, die leefde met de leugen van Satan. Ik leef voor mezelf, ik leef voor genot, er is geen eindoordeel en ik doe wat ik wil. En wat staat er dan toen hij bij de varkens zat, toen moest hij denken aan zijn vader. En dit is een parabel waar natuurlijk een kind bij zijn vader weggaat, wat eigenlijk is de hemelse vader waar de mens vandaan gegaan is. En wat staat er dan zo mooi? En nadat hij tot zichzelf gekomen was. De waarheid had hem gegrepen. Hij zag zichzelf en hij zag zijn vader. Er zit een onoverbrugbare kloof tussen. Wat heb ik gedaan? Zie, de waarheid is te kennen. Hij kreeg de waarheid van zichzelf te zien. Zie, dit is het allerbelangrijkste. U en ik moeten de waarheid van onszelf zien. En toen we nog ongelovig waren als u bent, en u kent de Heer Jezus niet als uw persoonlijke verlosser, dan bent u een vijand van God. Waarom? Dan houdt u de waarheid ten onder. Dat is de waarheid die we lezen. U houdt de waarheid eronder. En God is geweldig toornig op u. Maar dat is niet alle waarheid. Dat is één deel. Maar om het volledig te maken, dat is heel kort. Daarom was juist dat God zijn zoon zond. Dat is de andere waarheid. God heeft zondaren ook lief. In de zin van, hij wil niet dat ze verloren gaan. Hij zond zijn zoon op dat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat. Maar eeuwig leven heeft. Zie, we moeten de waarheid kennen. Psalm 119. Ik zou bijna zeggen, wil je iets weten over de waarheid? Lees Psalm 119. Het gaat door de, weet ik hoeveel preken Frans erover gegeven? 40? Een hele lange psalm. Hoeveel daar niet over in staat. Ik pak gewoon Psalm 119 vers 104. Door uw bevelen krijg ik inzicht. Door uw woord krijg ik inzicht. Door uw waarheid krijg ik inzicht. Daarom haat ik elk leugenpad. Oh, dat is belangrijk, mensen. De waarheid kennen. Maar wat is nog belangrijk? is de waarheid geloven. Zie, we kunnen natuurlijk, wat ik net zei, over de reddingsboei die we uitgooien. Als wij verdrinken in het moeras van onze zonde, in de listen van Satan, en God gooit zijn reddingsboei uit, dan kunnen wij die reddingsboei observeren en zeggen, die reddingsboei die zou ons kunnen redden. Die zou mij kunnen redden. Ik begrijp en kan helemaal volgen dat de reddingsboei mij kan redden. Het enige verschil is, je moet dat ding wel beetpakken om gered te worden. Je moet het wel aannemen. Je moet er wel je vertrouwen stellen op. Je moet de waarheid geloven. Je moet je hele leven erop plaatsen. Je moet je voeten van je geloof erop zetten. Je moet je gewicht van heel je innerlijke wezen daarop leunen als het ware. Je moet je verbinden aan de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij, zegt de Heer Jezus. Zie, geloof brengt de verlossing. En feitelijk is het gewoon heel eenvoudig. Dat is dan heel specifiek op de verlossing. Dit moeten wij geloven. Dat is waar wij op moeten staan. Je weten is niet voldoende. De waarheid kennen is niet voldoende. Satan kent de waarheid. Luister naar die demonen. Waar de Heer Jezus kwam, wat zeiden die? Komt u nu al om ons te veroordelen? Ze wisten wat hun te wachten stond. Pijnigen, dat is hetzelfde, want ik bedoel, waar ze heen gaan, daar is pijniging. Ze wisten het, ze weten het. Maar ze doen niks met die kennis. Ze kunnen er ook niks mee doen, want Jezus is niet gestorven voor gevallen engelen, zoals Hebreeën dat ook zegt. Die waarheid moeten we eigen maken. Waarheid moeten wij persoonlijk aannemen. Waarheid moet een overtuiging worden, verankerd in onze ziel, onwrikbare rots waarop we staan. Wij moeten waarheid, als het ware, omdoen. Geloven. Het maakt een levensgroot verschil hoe je naar de Bijbel gaat. Zie, dat was liberale theologie. Liberale theologie die gaat naar de Bijbel en zegt, nou, ik weet niet of het wel allemaal waar is. Jezus die over het water liep, dat kan niet. Dat heb ik nog nooit iemand zien doen. Nee, ik heb ook nooit dode levend zien worden. Ik heb ook nooit iemand aan het kruis zien sterven voor mij. Als je blind bent en niet ziet wat je nodig hebt. Dus dan staat dat Jezus over het water liep, wat staat er dan? Dat hij over het water liep. Dat is nog niks wat hij allemaal kan. Maar eens kijken als hij terugkomt. Jupiter, Mars, Pluto, Venus, alles gaat wankelen. De licht gaat van de zon gaat uit, het wordt donker op aarde. Wow. Is dat echt zo? Als je de waarheid gelooft wel. Als je je voet erop zet, dan is dat heel eenvoudig. Dat staat er. Zie, geloof. Gods hele waarheid. Je moet ook een liefde hebben voor de waarheid. We moeten de waarheid lief hebben. Het is niet zomaar dat we daar koud en kil naar zijn. Ik bedoel, weer Psalm 119. Hoe zoet zijn uw woorden in mijn gehemelte? Niet, oh ja, het is Gods woord en ik moet het lezen. Lees de Bijbel en bid elke dag wel. Heer, het is een opdracht, ik ga het uitvoeren. Nee, Heer, ik hunker daarna. Het is goed voor mijn ziel, ik verlang daarna. U moet het niet doen voor mij. U moet niet binnenkomen en zeggen, Erik, ik heb vanuit mijn Bijbel gelezen. Mijn zorg is, mijn hart. Lees ik de Bijbel? Geloof ik het? Heb ik het lief? Psalm 119, vers 113. Ik haat de halfhartigen, zegt hij. Maar uw wet heb ik lief. Liefde voor de waarheid. Koester de waarheid, mensen. Maar ook gehoorzaam de waarheid. Zie, we kunnen het wel geloven. En zeg, wauw, we staan erop. En gehoorzaamheid is niet voor de anderen, dat is voor ons, voor mij. Dat we ons leven onderwerpen. Als dat de waarheid is, als dat is, wat zegt dat er staat, dan is dat te doen. Ik weet het, daar hebben we Gods genade voor nodig. Daarom is het ook wat onhandig gepreken, want de waarheid staat zo exclusief, massaal, kolossaal. Maar gewoon een Bijbelvers, Psalm 86, vers 11. Leer mij, Heren, uw weg. Ik zal in uw waarheid wandelen. Is dat niet ons verlangen? Ik zie dat ook bij u. Ik zie zo'n verlangen bij u van, Heer, ik wil in uw waarheid wandelen. En dan staat er zo mooi, maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Zie, maak dat ik in mijn hart niet een leugen geloof en een waarheid wil geloven. Dat ik ze niet ga mengen, maar maak mij net zoals uw waarheid enkelvoudig. Opdat ik uw naam, die waarheid is, mag vrezen. Zo eenvoudig. Het is moeilijk om uit te leven. En daarom hebben we de Heer zijn genade, zijn geest. We staan niet alleen. Hij moet het doen in ons. En als laatste, we moeten de waarheid vasthouden. En dan zijn we terug waar we begonnen. Efeze hoofdstuk 6, vers 14. Omgord u met de waarheid. Zie, we hebben het niet zo af en toe bij ons. We hebben het altijd bij ons. We moeten het in ons hart opsluiten. We moeten toegerust worden. We moeten ons vullen met de waarheid. Permanent. En ik bid dat de Heere in zijn genade dat in ons mag bewerken. Geen makkelijk onderwerp, maar wel een belangrijke. Waarheid. Volgende week hoop ik u mee te nemen. Daar denk ik tenminste over. Over de cultuur waarin we leven. En hoe wij daar in waarheid kunnen wandelen. Om het eigenlijk nog wat praktischer te maken. Niet zozeer over ons geloofsleven, maar ook in de cultuur waarin we wandelen. Vader, ik dank u voor deze ochtend. Ik dank u dat we zo mochten stilstaan, Heer, bij het concept en de theologie van waarheid, Heer. Heer, zo, wat zal ik zeggen, Heer, zo adembenemend in de zin, Heer, dat het gewoon ons op ons drukt, Heer. Als we er zo over spreken met de termen die ik gebruikt heb en die ik ook terugvond in uw woord, Heer, die ik heb gepoogd om ook te onderbouwen, Heer, dat waarheid zo uniek is, zo exclusief, zo zwart-wit. Overal en altijd hetzelfde. We kunnen er niet omheen, Heer. Dat het ons alleen maar dwingt tot het punt om daarvoor te buigen. En te zeggen, Heer, uw woord is waarheid. U bent waarheid, u bent echt God en uw woord is werkelijk. Is waarachtig in de zin dat het alles waar het over schrijft, geeft het de werkelijkheid weer. Misschien niet wat ze hier om ons heen allemaal zien, Heer. Wat mensen zeggen van, de wereld is niet geschapen. Als uw woord het zegt, dan is dat de werkelijkheid, Heer. Dan is dat wat zo is. Heer, zo hebben we vandaag ook gezien hoe belangrijk het is om daarmee bewapend te worden. Om inderdaad niet de waarheid ten onder te houden, Heer. Maar het tot ons te nemen, het lief te hebben, het te geloven, het te gehoorzamen en ermee omgord te zijn. Wilt u dat in uw genade bij een ieder van ons doen, Heer? Zonder kunnen we niet, zonder hebben wij geen wapen tegen de leugens van Satan. Zonder dat kunnen we de strijd niet beginnen, Heer. Dit is het beginpunt. Uw woord en uzelf. Mogen we zo bekrachtigd worden in onze wandel daardoor, Heer. Wilt u dat in ons bewerken, want u moet dat doen in ons. En dat voor de glorie van uzelf, in Jezus' naam. Amen.